De gezamenlijke kerkenraden heten u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van de Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Handelingen 3. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. En kerkdiensten volgende week zondag 21 juni in Bruchem om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. En 's avonds om 6:30 dominee Jochemse uit Noorderloos. In Kerkwijk 's morgens om 9:30 dominee Van de Wind en 's avonds om 6:30 proponent Abink uit Vriezeveen. Voorbeden. Op woensdag 10 juni herdacht het echtpaar Bloos van Drune, Inktvoortseweg 9, hun 55-jarig huwelijksjubileum. De heer Bloos wordt woensdag aanstaande opgenomen voor een heupoperatie. Bert van Ballengooien, Gratenbogen 23 te Gameren, is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis vanwege bijwerkingen na de chemokuur. Mededelingen. Ambtsdragerverkiezing. De heer J.C. van Ballengooien, Corné, Paradijsweg 3 te Kerkwijk, heeft zijn verkiezing tot diaken voor de gemeente Kerkwijk-Delwijn en Nederhemert niet aangenomen. Zingen in de eredienst. Op basis van de kerkelijke richtlijnen zullen we in de kerk voorlopig niet zingen. De psalmen uit de liturgie worden door middel van een geluidsopname weergegeven en in de kerk kunt u luisteren of meeneurien. Uiteraard mag u thuis wel meezingen. Aanmelden voor de kerkdienst. U bent weer van harte welkom in de kerk en daarvoor is het wel nodig om zich aan te melden via de website. Daarna krijgt u bericht in welke dienst we u verwachten. Zie voor meer informatie de kerkbode. Collecten. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Voor de mensen in de kerk is er de mogelijkheid aan het einde van de dienst uw gift te doen in een collecteschaal. Maar dit mag ook digitaal. En voor degenen die online meeluisteren, vindt u op de website de mogelijkheid om uw giften te doen. En u kunt ook een bijdrage overmaken op de rekening van diaconie en de kerk. De voorzang van morgen, wij luisteren naar Psalm 134 vers 3. En dat is: Heere, zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. De kerkenraden wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is mooi u hier in de kerk te zien vanmorgen. En het is mooi wanneer we komende zondagen ook weer anderen in de kerk kunnen zien. We gaan zingen van een psalm die spreekt over het mooie van de dienst van God. De schone dienst, dat we die ook aanschouwen. En we lezen in de Bijbel vandaag dat de apostelen naar de tempel gaan, de heilige gebouwen in Jeruzalem. En ook de menigte mensen gaan die tempel binnen. In onze tijd hoeven wij niet per se in de kerk te zijn. Er zijn de middelen, als we niet in de kerk kunnen zijn, om ook thuis die dienst, die schone dienst, die mooie dienst mee te maken. En de liefde van God te zien in het woord dat wordt verkondigd. We gaan zingen van Psalm 27, vers 3. En in de kerk zingen we met ons hart. En thuis kunt u zingen met hart en stem. Psalm 27, vers 3. Dat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en naar de samenvatting daarvan, luisteren en zingen we Psalm 70, het derde vers. Psalm 70, vers 3. Luister nu naar de wet van God. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat de dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, toen hem werd gevraagd wat het grote gebod is in de wet: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Hemel en aarde, onze Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, we loven en danken u ook deze morgen voor al uw goedheid en uw trouw, voor uw genade dat u ons draagt en ons uw geduld geeft. We danken u dat u in deze wereld het evangelie ons geschonken hebt. Dat spreekt van hoop en van nieuw leven, terwijl we door onze zonde toch in de dood lagen. En Heren, wanneer we dan ook vanmorgen de 10 geboden hebben beluisterd, en ook hoe de Heer Jezus in die samenvatting de kern daarvan aanwees. Ja, in die spiegel van de heilige wet van u ontdekken wij door het licht van uw heilige geest dat we arm en naakt zijn. Heere, wie zijn wij voor u? We hebben u niet verheerlijkt zoals u het waard bent. Maar wij hebben gezondigd en hebben uw wetten overtreden. En ook wanneer wij het goede mochten doen, in het licht van uw wet, en hij die de wet heeft volbracht, Jezus Christus, is het bevlekt en arm. We mogen zo ook juist samen zijn, onder het woord, in de kerk of thuis, als arme zondaren, die opzien naar u, die ook het woord van een rijke Christus mogen horen, mogen verlangen. En we bidden van u dat u onze harten daarvoor opent. Ja, Heere, ook wanneer we zo in de kerk zijn, met een deel van de gemeente, dan voelt het nog wat arm, omdat het er weinigen zijn en we niet hardop zingen. Maar we bidden van u, wilt u ook daarin ons nabij zijn, dat we toch onze harten kunnen richten op u en beseffen dat u een God bent die vol van genade is, die in onze armoede komt met het rijke evangelie, opdat we ons zouden verblijden, opdat we kracht krijgen om ook in deze tijd kerk te zijn, gemeente te zijn, uw woord te ontvangen en daaruit te leven. En daarom bidden wij om uw heilige geest, wanneer we thuis zijn, wanneer we in de kerk zijn, dat we zo samen als één gemeente het woord met geloof ontvangen. En dat we zo ook zullen leven van dag tot dag in deze week, met heel ons leven, om u te eren, om u gehoorzaam te zijn, om u lief te hebben boven alles. Schenk ons uw heilige geest daarvoor. Spreek met uw woord, open onze harten en laat het toch ook deze morgen zo goed zijn. En we danken u dat we toch deze weg mogen gaan. En de kerkdeuren weer open stonden. En we danken u, Heer, dat anderen thuis kunnen luisteren. Wilt u zo ook allen die taken hebben? Als kerkenraad, kerkheidmeesters, kosters, organisten. Allen die met hun taak betrokken zijn bij de eredienst, geven hen wijsheid en hulp. Om zo hun dienst te vervullen met een hart aan u toegewijd. Heren, we willen u daar ook dank voor zeggen. Dat u mensen en gaven geeft. En dat we zo ook de eredienst mogen houden. We bidden dat u uw kerk over heel de wereld gedenkt. Wees met christenen die lijden onder onderdrukking. Die wonen in landen waar geen vrijheid is om uw naam te belijden. Heren, sterk hen en wees hen met uw troost nabij. Geef uitkomst in uw noden en laat ook daar uw woord zoveel kracht doen dat uw kerk groeit tot glorie van uw naam. Hoor ons zo en schenk uw hulp in luisteren en spreken. Wij bidden dat in de naam van Jezus Christus, hij die de volkomen zaligmaker is, onze trouwe Heere, ja, waarin toch zoveel te vinden is, dat we ons in u mogen verblijden. En wij bidden u, geef dat ook deze morgen. Geef dat we dat mee mogen nemen. De wereld in. Wanneer we bezig zijn met ons dagelijks werk. Wanneer we onze familie ontmoeten. Wanneer jongeren naar school gaan. Dat de kracht van uw woord in ons woont. En wij daar ook getuigen van mogen zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het boek Handelingen en lezen uit hoofdstuk 3. De schriftlezing vindt u in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 16. lezen uit de Bijbel, Nieuw Testament, in Handelingen 3. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het 9e uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: "Kijk ons aan." En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: "Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: "Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven." Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de preek noem ik u uit Handelingen 3, de versen 12 en 13a. Vers 12 en 13a. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: "Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd." Tot zover de tekst. We staan in de preek stil bij drie punten. In de eerste plaats wat Petrus zegt. In de tweede wat wij hebben. En ten derde wat God doet. Dus wat Petrus zegt, wat wij hebben en wat God doet. Van Psalm 118 zingen wij nu vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Zo is de Heer Jezus verworpen. Maar hij is tot verbazing van de beschouwers door God tot een hoeksteen neergelegd. Een hoeksteen voor zijn gemeente. Psalm 118, vers 11. gemeente. Wat een mensen drommen er om de apostelen heen. Afstand houden was toen niet nodig. Er is veel volk op de been voor het moment van gebed. Heel die menigte dringt om Petrus en Johannes heen. En volgens de gezagsdragers loopt het zelfs uit de hand. Even later zullen ze de apostelen arresteren. Zo vol en druk is het in die zuilengang van Salomo. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Om de aandacht te trekken van al die mensen. Want heel het volk dat daar rondloopt, kijkt naar Petrus en Johannes. En mensen verdringen elkaar. Ze willen die twee zien en horen. Alle aandacht is gericht op die twee apostelen. Hoe dat komt? Dat komt door een wonder van genezing. Petrus, die heeft zojuist een gehandicapte man overeind geholpen en die loopt nu met hen mee en hij loopt te springen en te zingen. Ja, dat trekt wel aandacht. Een echte publiekstrekker. Het gaat om een man die kreupel was. In zijn voeten zat geen kracht. Misschien dat zijn enkels vergroeid waren. En dan niet zo dat hij een beetje moeilijk liep. Nee, ze moesten hem dragen. Elke dag zeulden ze hem mee naar de tempelpoort. En iedereen die op zijn tijd naar de tempel ging, jongens en meisjes, iedereen die naar de tempel ging, die heeft die man wel eens zien zitten. Hij zat er telkens weer te bedelen en te vragen om dat geld. En zo was die man al van jongs af aan, al toen hij een kind was. En inmiddels is hij ouder dan 40 jaar, staat er later nog ergens. Zo lang is het al zo. En dan verwacht niemand meer dat het nog eens beter wordt. Maar die middag, kinderen, die middag, huppelt hij weer rond. Ja, eigenlijk voor het eerst. Hij huppelt rond bij de tempel en de mensen die herkennen hem. Hé, dat is die kreupele bedelaar. Is die dat? Ja, hij is het. Dagelijks heeft hij gezeten bij de schone poort, roepend om een aalmoes, om een beetje geld. Zo vaak waren mensen aan hem voorbij gelopen. Zo vaak hadden mensen hem geen blik waardig gekeurd. Kinderen hebben hem vast wel eens aangestaard. Anderen gooiden hem een geldstuk toe. En nu loopt hij daar. Soepel, recht, vrolijk, zonder enige moeite, springend. En constant in de buurt van de apostelen. Die klampt hij aan. En daar gaat hij niet vandaan. En zo trekt de genezing van die kreupele man de aandacht van het publiek. De aandacht wordt getrokken naar Petrus en Johannes. Kijk hoe dat gaat. Als Petrus nu de aandacht heeft, dan neemt hij het woord en hij gaat preken. Ja, echt, hij spreekt dat publiek aan. En hij verkondigt de Heere Jezus Christus. Jezus die door God is opgewekt uit de doden. De vorst van het leven. Door hem is deze man genezen. En het wordt een hele preek. Petrus zegt: u hebt deze Jezus verloochend. U hebt hem overgeleverd. Broeders, u hebt zich vreselijk vergist. Door Jezus te laten vallen. En daarom bekeer u. Toon berouw. Smeek om genade. Ziet u wat er gebeurt, gemeente? Dat wonder van de genezing is een soort opstapje. Het is eigenlijk slechts een pakkend begin voor een preek over Christus. Maar Petrus die heeft wel de aandacht. Die mensen daar die zijn onder de indruk en velen geloofden. Wat een geweldige oogst op die preek in de tempel. Over deze dag staat er in Handelingen 4, vers 4... en vele van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. De geest van Pinksteren doet de kerk groeien. Van 3000 naar 5000 man. Prachtig, vindt u niet? Heerlijk. Dat het zo kan gaan. Wat zou dat mooi zijn. Als dat bij ons zou gebeuren. Ik kan me goed voorstellen. Dat u en jullie denkend, ja. Hadden wij maar zo'n wonder. Hadden wij maar zo'n genezing waarmee we de aandacht trekken. Aandacht van het grote publiek, aandacht van heel het volk. En dat daardoor iedereen wil weten wie Jezus is. Hadden wij maar zo'n wonder. Deze gedachte, die neem ik mee door de preek. Je leest Handelingen 3, je leest hoe dat begint. Hoe Petrus daar op verder gaat en je denkt, hadden wij maar zo'n wonder. En op zijn tijd gebeurt er wel eens iets bijzonders. Iets waar de kracht van God in blijkt. Een wonderlijke genezing van een zieke. Waar vaak om is gebeden en toen kwam die genezing en er is voor gedankt en iedereen die staat versteld. En wanneer zoiets gebeurt in de gemeente of ergens in de buurt of in uw leven. Ja, dan zou het wel mooi zijn als wij de aandacht daarbij echt op God kunnen richten. Niet op de mensen die hebben gebeden, niet op de omstandigheden, hoe dat nou precies verliep, niet op de sensatie, maar net zoals bij Petrus, dat we dan vooral over de Heere zullen spreken en hem groot maken. En zelfs dan, als God wonderlijk geneest, ja, dan komen er meestal nog geen duizenden op af. Het wordt verteld, we zijn dankbaar, we zijn bemoedigd. Maar dat daar nu massa's mensen op afkomen die ook werkelijk tot bekering komen, nee, blijkbaar toen wel. Maar hoe vaak gebeurt dat nou eigenlijk? In de praktijk gaan die twee dingen best moeilijk samen. Dat wij veel aandacht zouden trekken met een wonder en dat wij dan echt die aandacht op God zullen richten. Geen aandacht voor mij, maar voor Christus. Het kan wel. Het kan wel, daar is wel genade voor nodig. Omdat het tegen onze natuur indruist, tegen ons vlees. Daar is veel genade voor nodig, kleinhoudende genade. Om alle eer op God te richten. Vanmorgen ga ik verder op dat spoor van hadden wij maar zo'n wonder als kerk. Als een krachtig getuigenis voor de wereld. Dat spreekt de mensen tenminste aan. En dat zal hun aandacht trekken. En dan zullen wij over Jezus vertellen. Of we zoeken iets anders spectaculairs. Iets opvallends. Waar de mensen op af zullen komen. Zo gebeurde dat toch ook in Handelingen 3. Hadden wij vandaag de dag maar zo'n wonder. Want ja, wat heb ik anders aan dit hoofdstuk uit de Bijbel? Het geeft ons alleen maar het gevoel, kijk, zo ging dat toen. En dat werkt. Maar nu gebeurt het niet. En wij maken dat zo niet mee. Dat is wat deze geschiedenis met ons kan doen. Dat wij heel sterk dat verschil ervaren. Toen was het zo mooi. En de geest werkte krachtig. En wij voelen ons er arm bij. En je denkt, ja, dan is het bij ons als kerk maar saai en dor. Zal dat ons gebrek aan geloof zijn? Is dat ons tekort? Zal dat wel, gemeente, de goede manier zijn? De goede manier van Bijbel lezen. Dat deze gedachte je zo overvalt en mismoedig maakt. Hadden wij maar zo'n wonder. En zo ben je dus gefocust op die wonderlijke genezing. En zoiets hebben we nodig, denk je. En anders, wat moet je er toch mee? Hadden wij maar. Luister wat Petrus nu zegt. Petrus zegt, wat kijkt u zo doordringend naar ons? Alsof wij dit door eigen kracht hebben gedaan. Alsof wij door eigen godsvrucht dit hebben bereikt. Dat die man nu loopt. Iets hebben. De apostelen die hebben het ook niet. Vergis u niet. Zij kunnen die genezing ook niet zomaar even regelen. Het zit er niet in dat zij geestelijk sterk zijn, dat ze veel heiliger voor God zijn dan wij. Dat is niet de sleutel tot het wonder. Wat hadden die apostelen wel? Laten wij daar dan goed op letten. Wat hebben zij? In vers 6 verklaart Petrus, zilver en goud heb ik niet. Bedoelt hij dat hij helemaal geen bezit heeft? Dat hij helemaal geen geld heeft? In ieder geval heeft hij het niet bij de hand. Zilver en goud hoeft die kreupelen nu niet van hen te verwachten. Daar hoopt een bedelaar natuurlijk op. Zilver en goud. En je ziet hem als het ware alweer verder kijken. Naar anderen, rondkijken. Voor wie hij dan iets zou kunnen verwachten. Maar Petrus die laat het nog niet los. Petrus die kijkt hem doordringend aan en die vraagt zijn aandacht. Kijk ons aan. Zoek het niet bij anderen. Zoek niet zo onrustig rond naar geluk. Maar kijk hier, luister wat ik heb. Dat is wat de Heere God ook zegt tegen u. Tegen jullie. Zoek niet zo onrustig overal rond. Richt je hart niet op zilver en goud. Maar kijk hier wat ik heb voor jou. Hadden wij maar zo'n wonder. Maar is dat het wel wat Petrus had? Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u wat ik heb. Luister, dat is dit. In de naam van Jezus Christus zeg ik u, sta op en ga lopen. Dus wat heeft de apostel? Hij heeft een naam. En daar hangt alles aan, wat hier gebeurt. Alles hangt aan die ene naam. Dat blijkt ook in wat hij ervan zegt. Wat ik heb, dat geef ik u. En dat is dit, ik heb een naam voor u. En die naam, dat is een scheppend woord. Dat is een verlossend woord. Ik heb de boodschap van Jezus Christus voor u. Een boodschap van herstel. In de naam van Jezus Christus. Sta op en wandel. Meer hadden de apostelen ook niet. Meer niet, nou. Nou, het is ook niet niks. Daar waar zijn naam wordt verkondigd, daar is Jezus. Daar is Jezus ook zelf. Daar doet Jezus zijn kracht. Daar is hij als de levende, genadig nabij, met zijn Heilige Geest. En dat ga je merken, toen en nu. Wat Petrus zegt is, dit hebben wij niet gedaan. Wij hebben een naam. En die laten we horen en die verkondigen. En zo heeft God zijn kind Jezus verheerlijkt. Wat Petrus zegt, het eerste punt. Ten tweede, wat wij hebben. Wanneer die apostelen zeggen, zilver en goud heb ik niet, dan zouden wij dat dan ook niet gewoon zeggen, wat wij niet hebben. Ja, iemand die dacht, hadden wij maar zo'n wonder. Nee, dat hebben we niet. Niet op die manier. Kunnen wij zo iemand als die kreupele man laten lopen? Nee, ik heb niet het geloof om zieken te genezen. Wat zoeken de mensen? Wat zoekt u zelf? Had ik maar dit? Had ik maar dat? Nee, ik heb het niet. Wat heb ik wel? Kijkt u dat ook maar eens na. En is dat minder? Misschien hebben wij niet zo'n genezingswonder. Wat ik heb, dat geef ik u. En zo mag ik u zeggen, als dienaar van het woord, wat ik heb, dat geef ik u. Wat is dat dan? Dat is de naam van Jezus Christus, de Nazarener. En hij is de Heer. En hij is opgestaan van de doden. En hij is de zaligmaker, Jezus, die aan het kruis heeft betaald voor je schuld. En in zijn naam zeg ik u, kom uit uw verlorenheid. Sta op. Ga op pad. In zijn naam zeg ik u, bekeer u van uw slechte wegen en geloof het evangelie van verlossing door het bloed van Christus. Na dat opstapje van het genezingswonder is dit de boodschap waar Petrus over gaat spreken tot in het volgende hoofdstuk. En dan zegt hij het zo kernachtig, de zaligheid is in geen ander. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Wat heeft Petrus die man te geven? Hij heeft het geloof in Jezus. Het geloof door Christus gewerkt in zijn hart. om te getuigen van nieuw leven, te getuigen van de overwinning van Jezus op ziekte en dood. En wie in Christus gelooft, wie door Christus wordt geroepen en getrokken, die geeft hij een nieuw leven. Zoals die kreupele ging springen en ging lopen, zo staat er een nieuwe mens op. Die man in Jeruzalem, die kreeg meer dan hij verwacht. We hebben een naam. Jezus, de zaligmaker. En die geven wij tot vergeving van zonden. Die naam is het fundament voor eeuwig leven. Het geloven hem, daarin ligt onze kracht. Of moet u eerlijk belijden, hebt u dat ook niet? Hebt u Jezus niet, niet echt? Hebt u niet het vertrouwen in hem? Hebben wij de wereld eigenlijk niets te geven, niets om aandacht voor te trekken? Omdat we zonder geloof zijn en vertrouwen in de kracht van Christus. Nou, misschien, wat u hebt is misschien klein. Maar dat is iets anders dan dat u het niet hebt. Misschien vindt u het klein. Dat u zijn naam met liefde draagt. Misschien vindt u het klein dat u het geloof hebt in Jezus Christus de Nazarener. Het lijkt zwak. En je denkt, daar doe je geen wonderen mee. En wie zal dat nou zien? Wie zal er ooit op letten? Vergis u niet, gemeente. Misschien denk je zelf dat het klein is. Maar het kan een enkel woord, een goed woord over de Heere zijn. Het kan een eenvoudige daad van liefde zijn. Al is het geloof klein als een mosterdzaad. Al is je boodschap voor de wereld zo verachtelijk als het kruis. Toch heeft dat grote kracht. Dat geloof en die boodschap. Waarmee zullen wij in deze wereld de aandacht trekken? Hadden we maar een wonder van genezing? Hadden we maar een grote geloof? Nee, zo leert de apostel, kijk niet zo naar ons. Komt niet aan op mijn kracht. Het zit zelfs niet in mijn toegewijde christenleven. Niet of dat groot genoeg is en sterk en wonderlijk. Want God, die doet zijn werk in zondaren. En hij verspreidt zijn licht door het leven van armen. Mensen die op zichzelf arm zijn. Het is zijn genade, volle genade, in onze zwakheid. En ook dat er een goed getuigenis van ons uitgaat. Het is zijn kracht en niet van ons. Die man bij de poort hoopte op een liefdegave, een muntstuk. Maar hij kreeg veel meer. Hij leerde de kracht van Jezus kennen dankzij de verkiezende liefde van God. Dat Petrus hem zag. Net als die man. Kijkt de mens van vandaag toch steeds maar rond om geluk te vinden. En we willen geld of roem en aards genot totdat de Heere ons indringend aankijkt. En de Heere ons persoonlijk aanspreekt. En hij zegt, ik zie u. Kijk mij aan. Dat de Heere tegen je zegt, luister. Wat ik je bied. Wat dan? Nou, de Heere zegt, ik wil je de zonde vergeven. En ik maak je tot een ander mens. Ik zal je maken tot een toonbeeld van mijn genade. En laten we dan deze les leren van Petrus. Namelijk dat wij zullen doorverwijzen naar hem. Het is niet mijn kracht. Het is niet dat ik zo goed ben. Maar het is God die zijn eigen zoon verheerlijkt. Het is God die door Jezus mij een nieuw leven gaf. Laten we deze les van Petrus leren. Wanneer we iets moois bereiken. Wanneer we in positieve zin veel aandacht krijgen. Als mensen misschien wel naar je opzien. Of bewondering hebben voor iets wat u deed. Wat doen wij daarmee? Vergeet niet van wie u het hebt. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Ontvangen van de Schepper. Ontvangen van de Heilige Geest. Het is niet mijn eigen kracht. Het is niet mijn vroomheid. Maar het is te danken aan de Heere God. Alle credits zijn voor Hem. En de Allerhoogste God is dat waard. Het is zonde als wij Hem de eer niet geven. Het is zonde dat we alsmaar zijn naam verzwijgen. Zo zijn we geworden in onze afval van God. Mensen die pronken met de eer die God toekomt. Alleen al doordat we zijn naam niet noemen, daarmee beroven wij onze goede God van zijn eer. De Heilige Geest zal het u anders leren. Ook wat u hebt van het geestelijk leven. Ook de mooie dingen van het gemeente zijn. Ook de goede werken van liefde en toewijding voor God alleen is alle eer. Ja, graag. Graag, zeggen Gods kinderen. Let niet op mij, maar maak de Heer met mij groot. We komen bij het laatste punt. Eerst gelet op wat Petrus zegt. Ten tweede wat wij hebben. Ten derde wat God doet. Wie is die God waarin Petrus ons verwijst? Voordat de apostel komt met de kern van zijn boodschap, zoekt hij eerst verbinding. Wat hebben ze nu gemeen? Want hij wil het bij hun hart leggen. Hij wil er nabij komen. Hij gaat spreken over God. En hij noemt hem de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze vaderen. Dat delen ze. De band met het voorgeslacht en de wens om diezelfde God te dienen. En daarmee staat hij tussen hen in. Ze behoren tot datzelfde volk van Israël. En Petrus toont eerbied voor de God van onze vader. Hij maakt geen breuk met het Oude Testament. Maar het nieuws over Christus staat in dezelfde lijn. De God van onze vaderen heeft Jezus verheerlijkt. Jezus, dat is zijn kind, zijn knecht en dienaar. Deze Jezus hebt u overgeleverd. Hebt u uitgeleverd in de handen van moordenaars. En zelfs de heiden Pilatus die wist dat Jezus onschuldig was. Want jullie hebben hem verloochend. Jullie deden precies het tegenovergestelde van wat God deed. Zo beschuldigt Petrus zijn hoorders. Dat ze het verkeerd hebben gedaan. Dat ze regelrecht tegen de God van hun vaderen zijn ingegaan. Laten ze dat toch inzien en laten ze zich bekeren en hun zonde belijden. Tegenover Gods Zoon kunnen wij niet neutraal blijven. Hebt u geleefd zonder werkelijk geloof in Jezus? Gaat u maar door, of jij, terwijl Hij nog niets voor je betekent? Of je bent druk in deze wereld en je probeert er wat van te maken, ja, wel wat onzeker. Onzeker of je het goed doet. Maar niet gedacht dat Christus je echt verlost. Niet in het vertrouwen dat alleen Hij je leven echt goed maakt. Dat je tot zijn doel komt. En eigenlijk doen we dan hetzelfde. Dan hebben we Jezus niet geëerd als heiland. Niet Jezus je vertrouwen gegeven dat Hij je zalig maakt. En dat Hij je houvast is. Niet je redding verwacht van Hem. Dan heb je het verkeerd gedaan. Zonder Jezus in uw hart hebt u God tegen. Kijk even naar die wonderlijke genezing. Wat is daar gebeurd? God heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. En God laat zien dat door de naam van Jezus een mens wordt opgericht. Dat door de naam van Jezus een mens opnieuw gaat leven. Dat je vrij zult zijn en verlost. dat je leven tot zijn bestemming komt. Hoe machtig is Christus? Hoe genadig, hoe heerlijk. Kijk eens, de zaligheid is in geen ander. Dat is het wat wij moeten leren. Er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Wanneer we onze vreugde zullen vinden. Jezus Christus, zijn naam. Die is kostbaarder dan alle goud van de wereld. Ja, we dachten wellicht, hadden wij maar zo'n wonder. Dat is niet wat wij moeten hebben. Wat was het dat de apostelen hadden? Zilver en goud heb ik niet, maar ik heb een naam. Jezus Christus. En dat is werkelijk veel groter en heerlijker vanwege de kracht van die naam. Als Petrus tot de kreupelen spreekt in de naam van Jezus, dan is dat een scheppend woord. Er gebeurt iets. Enkels worden sterk. De verzwakte springt op. God doet het. En hij doet het door Jezus. En hij maakt dat mensen het werk van Jezus zien. Hij maakt ook dat zondaren tot inkeer komen. Wat God doet. Maar Christus wordt verkondigd. En daar is Christus ook zelf met zijn geest. Alles wat God doet. Zal eens worden gezien. Let er maar op. Wat God doet. Door de naam van Jezus. Door die naam van Jezus houden christenen moed. Door hem hebben ze elkaar lief. Door hem zoeken ze naar vrede. Door hem zoeken ze naar gerechtigheid. En dat is een groot wonder in deze wereld. Dat is toch verre van vanzelfsprekend. In een wereld waar mensen elkaar niet lief hebben. En zoveel tegenspraak is tegen vrede en gerechtigheid. En God geeft het. Dat er toch moed is. Door de naam van Jezus. Geloofsmoed. Dat er broederlijke liefde is. God brengt dat in uw hart. God brengt dat in jouw woorden en daden. Hoe doet hij dat? Doet hij door de naam van Jezus Christus. Hij doet het door de prediking van hem die leeft. God verheerlijkt zijn kind, Jezus. En waarin zijn naam wordt gesproken. Daar gebeuren wonderen. Wonderen van vergeving. Wonderen van herstel. Daar gebeuren wonderen van heiliging. Daar gaat iets veranderen. In wie je bent. Er komt een nieuw leven. Een ander leven. En met die wonderen trekt God de aandacht. Daarin zegt hij. Kijk, dit is Jezus. Wat je ziet in die mensen. Wat je ziet in mijn gemeente. Dat is Jezus. Luister naar hem. Geloof in hem. Lijkt hij weinig aandacht te krijgen. Komen vandaag de dag velen nog niet tot bekering. Toch zal God zijn kind verheerlijken. Hij doet dat in deze wereld. En eens zal alles voor hem buigen. En ieder oog zal hem zien. En elke tong zal hem belijden. Omdat Jezus Christus de Heere is. En alle glorie zal krijgen. Amen. Psalm 89, het 8e vers. Gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, vers 8. danken en bidden. Trouwe Heer, grote God en Vader, we zeggen u dank voor de verkondiging van Jezus Christus, Hij die de zaligmaker is, die mensen verlost en nieuw leven geeft. Daar brengen we u de lof voor. En Heere, geef dat we het ook zo mogen zien en geloven. Zo zullen belijden en in de praktijk brengen dat Hij onze kracht is. Dat niet meer ik leef, maar Jezus Christus in mij leeft. Opdat uw naam wordt verheerlijkt. En zo bent u diezelfde God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Door het geloof in Christus mogen we als een geschenk van bijzondere genade daarbij ingelijfd worden. Opdat wij ook één zijn. En ook wij deel krijgen aan die verlossing. Heer, we brengen u daarvoor dank en werk met uw Heilige Geest. Dat dat getuigenis ook in de wereld uitgaat. Dat wij zo zullen leven. Dat uw kind Jezus daarin wordt verheerlijkt. Blijf bij ons op deze dag. Heren, we danken u voor de rustdag. We danken u voor de eredienst. En we mogen uitzien naar die grote rust die overblijft voor uw volk. Verlost van alle moeite en zorg die in deze wereld nog op ons hart kan drukken, of om ons heen is. Mensen die lijden, die verdriet hebben, die een worsteling hebben in het leven. En we mogen uitzien dat uw koninkrijk komt van vrede en recht. Waar geen ziekte en dood meer zal zijn. Geen handicap. Maar één grote lofzang en verheerlijking van u. Heren, zo mogen we ook uitzien hier in deze tijd naar die tijd dat we weer met veel meer samen kunnen zijn in de kerk. Naar die tijd dat we ook weer helemaal kunnen zingen om u te eren. Help ons daarin en leid ons op die weg. We willen uw grote naam ook dankzeggen met het echtpaar Bloos, die hun huwelijksjubileum heeft mogen gedenken. U hebt dit echtpaar 55 jaar al gegeven, samen in het huwelijk. Wat een groot geschenk van uw genade en trouw. Dat u hen daarin hielp en uw zegen schonk. We brengen u de dank daarvoor. En Heere, ook samen met hun kinderen en kleinkinderen, geef dat hun vreugde daarover ook op u gericht mag zijn. U komt de eer toe. Wees met meneer Bloos, die een heupoperatie moet ondergaan. Sterk hem daarin. Geef dat dat ook goed mag verlopen. De artsen wijsheid. Allen die hem verzorgen. En wilt u zo ook hem nabij blijven. Naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Om zo op u te vertrouwen. U bidden voor Bert van Ballengooien, die opnieuw in het ziekenhuis is opgenomen. Heere, gedenk hem in uw genade en goedheid. Ook vandaag dragen we hem aan u op. In de naam van Jezus Christus. In alle moeite die hij doormaakt. De zorg en de moeite met gezondheid en ziekte. Ja, als die vrienden die de verlamde bij Jezus brachten, willen we als gemeente ook hem voor u neerleggen, trouwe heiland. We bidden voor de andere zieken, voor mensen die rouw in hun leven kregen. Wilt u uw troost schenken en krachten om het kruis te dragen, de moeite En leer ons in alles ook u te zoeken en uw woord in ons hart te bewaren. U bidden we voor Corné van Bollegooien, die verkozen was en voor de verkiezing heeft bedankt. Wees hem nabij in al zijn overwegingen, wat er daarover in hem omgaat. Sterk hem en zegen hem in zijn dagelijks leven en ook in zijn plaats in de gemeente. U bidden wij dat u ook de gemeente van Kerkwijk, Delwijnen en Nederhemert daarin leidt en zegent, zodat ook de vacature weer vervuld zal kunnen worden. Geef daarin ook wijsheid in beslissingen en keuzes die gemaakt moeten worden. U bidden wij voor de synode van de Protestantse Kerk in Nederland, die deze week zal vergaderen. En wij vragen van u dat u de afgevaardigden, de leden van de synode, wijsheid geeft om te zien wat goed is tot opbouw van de kerk, wat uw woord van hen vraagt, zodat in inhoudelijke zaken, over het beleiden, maar ook over praktische dingen die geregeld moeten worden, zij mogen bijdragen aan het geordende leven in de kerk. Schenk hen allen daarin uw zegen en nabijheid. Ook het moderame van de Protestantse kerk en de voorzitter daarvan, de prezes, wilt u hen leiden met uw Heilige Geest. U bidden wij voor het volk Israël. En wij brengen u de dank voor uw trouw aan dat volk, uw genade. En dat het uw verkiezing is en uw verbond, waardoor wij hoop en verwachting mogen hebben. En wij bidden van u, Heere, wilt u ons daarmee ook verblijden. Uit liefde voor het Joodse volk willen we dat van u bidden. Geef hen uw bescherming in tijden van strijd en in tijden van antisemitisme. Wilt u helpen dat zij ook uw woord verstaan, zoals u het hebt bedoeld. Dat het licht op de Messias mag vallen, die gekomen is, de koning van Israël, die ook hun verlosser is. Blijf zo bij ons op deze dag. Schenk ook vanavond uw zegen. Wanneer de eredienst gehouden mag worden, dat daarin Jezus wordt verheerlijkt. U bidden we voor dominee Van Zetten, wanneer hij dan voorgaat. Geef hem uw hulp en wijsheid in het leiden van de dienst en in de verkondiging van het woord. Wees ons zo nabij en aanvaard onze dank. Ga met ons naar uw belofte, in de naam van Jezus. Amen. We zingen nu Psalm 72, vers 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heiligdom het geluk van deze koning prijzen. Psalm 72, vers 10 en 11.
Thank you.
Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.